Ik had de dienst het thema meegegeven, met welke blik kijk je ernaar, en dat komt in de overdenking ook wel terug. Advent is de meest verwachtingsvolle tijd van het kerkelijk jaar. Niet alleen de verwachting van een geboorte en een nieuw begin, maar ook de verwachting dat er iets vanuit God gaat gebeuren. Voor ons, Ria en mij, was de laatste tijd ook een tijd van verwachting. Zoals jullie vorige week hebben kunnen horen, werden we op 1 december opnieuw opa en oma. Maar daarvoor aan voorafgaand was er ook al een spannende tijd van verwachting. Zou het? Zou het niet? En dan de blijdschap van ja, het is zo. En daarna de periode van toegroeien naar zo'n nieuw kleinkind voor ons. Figuurlijk om in gedachten en gevoel er klaar voor te zijn als de kleine komt. En voor de moeder letterlijk en steeds meer zichtbaar, er is iemand op komst. Een mooie tijd, een spannende tijd en voor de aanstaande moeder ook wel een tijd van toenemende ongemakken, die echter vergeten lijken te zijn als de kleine eenmaal geboren is. Vandaag lazen we het verhaal van Elisabeth en Maria, twee aanstaande moeders in verwachting van een bijzonder kind. Ik vroeg me af, zouden ze net zo in verwachting geweest zijn als onze dochter Ariane? Of was dit een heel andere manier van in verwachting zijn? Advent, de opmaat naar de geboorte van Jezus en hoe dat was. Het hangt er ook vanaf met welke blik je ernaar kijkt. De ene evangelist is daar veel duidelijker in dan de andere. Marcus bijvoorbeeld, het oudste evangelie, zegt er helemaal niets over. Zijn evangelie begint met het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Vervolgens haalt hij de profeet Jesaja aan om het optreden van Johannes de Doper te verklaren als voorbode van Jezus. Direct daarna volgt de doop van Jezus en zijn verzoeking in de woestijn, en dit allemaal binnen 12 versen aan het begin van zijn evangelie. Eigenlijk bijna niets van verwachting erin dus. Johannes begint heel filosofisch zonder Jezus met name te noemen. Hij schrijft haast een prachtig filosofisch gedicht over het woord dat mens geworden is, dat er licht was dat door de duisternis niet gegrepen kon worden. En pas in het 17e vers van zijn evangelie noemt hij Jezus Christus als Zoon van God. Verder wijdt hij ook niet uit over de geboorte en de jeugdjaren van Jezus. Matthäus pakt veel breder uit. Hij begint zijn blijde boodschap met een lang overzicht van de afstemming van Jezus Christus, Zoon van David, Zoon van Abraham. Want zover gaat hij terug. Pas daarna volgt er iets over de afkomst en de geboorte van Jezus uit Maria. Slechts 7 versen. Alleen Lucas schrijft een opmaat naar de geboorte. Een heel hoofdstuk over de aankondiging van de geboorte van Johannes, een aankondiging van de geboorte van Jezus, de werkelijke geboorte van Johannes, met daaraan vastgekoppeld een lofzang van Maria, en pas daarna in het tweede hoofdstuk volgt de geboorte van Jezus. Lucas schrijft dat in een brief aan Theophilus, en dat betekent vriend van God of door God bemind. En hij wil nauwkeurig, in ordelijke vorm, een verslag op schrift stellen van alle gebeurtenissen rondom Jezus, om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht bent. Lucas heeft dit dus een duidelijk doel, maar het geeft ons eigenlijk tegelijk een probleem. Nauwkeurig, ordelijk, overtuigen van betrouwbaarheid. Dit doet denken aan gedegen onderzoek, waarin een feitelijke beschrijving van een stukje geschiedenis wordt weergegeven. Maar dat is een typische benadering van mensen in onze tijd. De waarheid moet worden gebaseerd op onomstootbare bewijzen die voortkomen uit gedegen wetenschappelijk onderzoek. En je hebt zelfs factcheckers die onderzoeken of het allemaal wel goed onderzocht is. Wie alleen maar kijkt naar de verschillen tussen de vier evangelisten, snapt dat dit niet de blik is waarmee zij de verhalen over Jezus hebben geschreven. Sowieso niet, want in hun tijd werd niet zo met wetenschap en verhalen omgegaan. Ik denk daarom dat we in deze adventstijd de opmaat naar de geboorte van Jezus en alles wat beschreven staat, niet moeten lezen zoals we dat in onze tijd hebben geleerd. Maar dat we moeten onderzoeken wat de evangelieschrijvers aan hun toehoorders duidelijk willen maken. Want dat is ook nog een punt wat speelt. Niet iedereen kon lezen, dus het werd over het algemeen voorgelezen en doorverteld. Met dit in het achterhoofd heb ik gekeken naar het verhaal van Lucas over Elisabeth en Maria. Twee vrouwen die leven in een periode die je best een beetje duister mag noemen, gezien de Romeinse bezetting. Over hen volgen wonderlijke verhalen waarin elementen uit de Torah, die lange reeks van verhalen over het volk Israël, terug te vinden zijn. Elisabeth was al op leeftijd en onvruchtbaar en toch wordt ze zwanger. En ze is niet de eerste vrouw die dit overkomt in de Torah. Sara, u weet wel, die van Abraham, was volgens de Torah 90 jaar, ver voorbij de overgang, toen Isaac geboren werd. Hanna was al jaren onvruchtbaar, maar kreeg dankzij de God van Israël toch nog een zoon, Samuel. En ook Elisabeth merkt dat de Heer zich haar lot heeft aangetrokken en schenkt haar haar zoon Johannes. God is genadig, wordt hij genoemd. Lucas schrijft vanuit Israëls traditie en niet verwonderlijk krijgen die zoons allemaal een speciale taak. Met Isaaks geboorte zet God het verbond voort dat hij met Abraham gesloten heeft, om door veel nakomelingen tot een groot volk te worden. Samuel wordt toevertrouwd aan de zorg van God bij Eli in de tempel en zal later David salven. De David, de grote koning van Israël. Johannes, vertelt Lucas, zal als bode voor God uitgaan om, zoals hij schrijft, ouders met hun kinderen te verzoenen, zondaars tot rechtvaardigheid te brengen en zo het volk gereed maken voor de Heer, voor Jezus dus. En dan komt daar in het verhaal van Lucas nog Maria, een jong, vruchtbaar meisje dat op een wonderbaarlijke manier zwanger wordt. Hoor je de breuk in de traditie? Geen oude, onvruchtbare vrouw, maar een jonge, vruchtbare vrouw. Er gebeurt iets nieuws. Als wij Theophilus waren, zouden we met de blik van onze tijd ons afvragen of dit verhaal nu iets is wat allemaal nauwkeurig is na te gaan en ordentelijk op schrift gesteld is om vertrouwen te wekken. We weten jammer genoeg niet wie Theophilus is en hoe hij onderricht gekregen heeft. Maar misschien heeft hij ook wel even de wenkbrauwen opgetrokken om vervolgens toch verder te lezen. Vanuit de zekerheid dat Lucas toch iets duidelijk wil maken over de grote inzet van God voor zijn volk Israël en voor andere volken op de wereld. Lucas schrijft als het ware een opmaat, maar volgens mij niet naar de geboorte, maar naar het werken van Jezus. Hij maakt een soort raamwerk om het daarna te kunnen inkleuren, schilderen. Ik moest even denken aan dat televisieprogramma, hoe heet het ook alweer, Sterren op het Doek, waar drie schilders iets te horen krijgen of eigenlijk daar ontdekken wie dan de persoon is die ze moeten schilderen. Ook een interview, meeluisteren, maar ondertussen moeten kijken hoe ze het maken. En daar ter plekke een raamwerk maken om uiteindelijk thuis alle indrukken te verwerken voordat er een schilderij uitkomt. En alle drie zijn ze ook altijd verschillend, hè? Heel verschillend zelfs. Nou, dat Lucas dat ook wil doen, dat raamwerk maken, dat komt mooi tot uiting in het vervolg, waarin de zwangere Elisabeth en de zwangere Maria elkaar ontmoeten. Ik weet niet hoe dat bij jullie gaat, maar als ik twee zwangere vrouwen elkaar zie ontmoeten, dan hoor ik ze hun blijheid delen over de zwangerschap, maar net zo goed een heleboel dingen over pijntjes en zwangerschapskwaaltjes. Maar Maria en Elisabeth jubelen het uit en wie goed luistert, hoort dat ze het eigenlijk niet hebben over hun zwangerschap, maar over het grote geheim dat door hem aan het licht zal komen. Niks over moeilijk waggelen, dikke buiken en bijna niet meer kunnen slapen door een kind dat tegen je buikwand trapt. Nou, eventjes bij Elisabeth, die voelt het kind opspringen in haar schoot als Maria komt. Twee bijzondere zwangeren, die beide een bijzonder kind zullen krijgen. Niet zo bijzonder als alle andere pasgeboren baby's, maar bijzonder, bijzonder. De ene baby springt op en de aanstaande moeder zegt tegen de andere aanstaande moeder: gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. Het gaat niet over hun zwangerschap, maar om de manier waarop God werkt in de tijd en door hen. Maria reageert dan ook niet met: maar ik ben ook blij als ik jouw mooie buikje zie. Maar ze barst gelijk in zingen uit. Ze uit haar blijdschap en dankbaarheid voor de rol die zij mag spelen in Gods goede bedoelingen en spreekt over wie God is en wat hij bewerkstelligd heeft en nog zal bewerkstelligen. Barmhartig en aandachtig voor wie hem in ere houdt. Let wel, niet aandachtig voor wie zich al heel veel voelt, voor wie wil heersen, voor wie al rijk zijn, maar wel aandachtig voor geringen, voor wie hongert. Door Maria en haar kind zal hij opnieuw laten zien dat God zich het lot van de mensheid aantrekt en de beloften aan de voorouders niet vergeten zal. Hierover zingt Maria. Niet over haar zwangerschap, maar over dat wat er zichtbaar zal worden van God door de zwangerschap die zij nu meemaakt. En het gedeelte eindigt met: Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar en toen ging ze naar huis. Wat die vrouwen meemaakten in die 3 maanden? Misschien wel gewoon de gebruikelijke pijntjes en zwangerschapskwaaltjes. En toch ook wel wat dromen van de geboorte van hun kind, want welke vrouw doet dat nou niet? Maar Lucas heeft de toon gezet. Het mag duidelijk zijn dat er niet zomaar een kind geboren zal worden. De hele blik van Lucas is gericht op het schrijven van een opmaat naar het zichtbaar worden van Gods barmhartigheid en aandachtigheid voor wie dat nodig heeft en ervoor open staat. Wij zijn inmiddels al aan het begin van de derde Adventsweek aangekomen, in een periode in de geschiedenis die je ook rustig wel wat duister mag noemen. En niet maar gewoon de donkere dagen voor kerstfeest, maar om allerlei redenen, zouden ze mij op school zeggen, is het gewoon kut. Ziekte, depressie, tweestrijd, onvrede, angst en wat al niet meer lijken haast vrij spel te hebben gekregen in onze wereld. Waar we in het begin van de coronaperiode nog hartverwarmende acties zagen om elkaar een hart onder de riem te steken, lijkt het erop dat al die warme gevoelens weggestopt zijn. Murf door beelden, cijfers, nepnieuws, lijkt het als veel mensen apathisch of zelfs agressief zijn geworden. Allemaal op onszelf en weinig oog voor anderen. We hebben dat vanmorgen niet gelezen in de schriftlezing, maar Prediker zegt ergens: bewaar je brood in 7 delen, zelfs in 8, want je weet niet welke ramp de aarde zal treffen. Eigenlijk is er ook nu, zoals Prediker zou zeggen, niets nieuws onder de zon. Behalve misschien wel dat wij ons brood niet zo goed bewaard hebben en geleefd hebben alsof de bomen voor eeuwig tot in de hemel zouden groeien. Of in de taal van het loflied van Maria: als mensen die zich verheven wanen, rijken die met lege handen komen te staan. Maar Prediker schrijft ook nog iets anders. Wie altijd op de wind let, komt nooit aan zaaien toe. Wie altijd op de wolken let, komt nooit aan maaien toe. Oftewel, als je altijd maar wacht tot de omstandigheden weer gunstig zijn, doe je niets anders dan afwachten. En kom je nergens aan toe. Hij onderstreept dat met saai van de vroege morgen tot de avond. Laat je hand niet rusten, want je weet niet of het zaad de ene of de andere of elke keer ontkiemt. Oftewel, sta niet stil en heb vertrouwen. Ga door en leef. Ook als het stormt en duister is, zoals nu. Voor Lucas was het duidelijk dat hij deze opmaat naar Jezus zijn optreden moest schrijven om anderen te laten begrijpen dat Jezus' optreden alleen te begrijpen is als je hem niet in het licht van al die wegen van God, ik denk dat ik iets verkeerd lees, want dit wordt een hele rare zin. Ik begin even opnieuw, want anders dan denk ik dat jullie het niet begrijpen. Lucas schrijft die opmaat om ons te laten begrijpen dat Jezus' optreden alleen te begrijpen is als je hem ziet in het licht van al die wegen die God al met mensen is gegaan en als je hem van kinds af aan in die verbondenheid van God met mensenkinderen plaatst. Soms vergeten we wel eens dat wij net zo begonnen zijn. Misschien niet wat van die lofzangen zoals die van Maria, maar ik geloof dat God het leven van ieder kind, dus ook van u en mij, gewild heeft en van kinds af aan met ons onderweg wil zijn. Ger had het hier vorige week over het kind in jezelf. Als je bewust blijft van het wonder van je geboorte en afkomst, als je goed voor die oorspronkelijkheid in jezelf zorgt, mag je ervaren dat God met je onderweg is. En zoals een verjaardag jaarlijks eraan herinnert dat je ooit eens geboren werd, zo mag Advent ons eraan herinneren dat Kerst een moment is in die lange, mooie traditie van God met ons. Ik denk dat we er goed aan doen om dit ieder jaar te vieren, zelfs als alles duister lijkt om ons heen. Zelfs met onze eigen bedachte romantiek, want die hoort er ook bij. Want ook als alles duister is, kun je een lichtend vuur ontsteken dat nooit meer dooft. Of eigenlijk heeft God dat al gedaan. En wij herinneren elkaar eraan dat hij dit gedaan heeft door Advent en Kerst te vieren. Let daarom niet te veel op de wind en de wolken, maar kijk met de blik van Lucas en Maria naar wat komen gaat. Als je zo je blik op deze tijd en de komende dagen richt, kan het alleen maar warmer en lichter worden om ons heen. Want er is een kind geboren voor ons allemaal. Wees daar maar net zo blij mee als met je eigen kinderen en kleinkinderen en met jezelf. God had het eerste woord. Voor jij ter wereld kwam, riep hij jou reeds bij name.